De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 38, het eerste vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Het eerste vers van Psalm 38. Worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord wat u beschreven vindt in het boek Job. En daarvan nader het vijfde hoofdstuk, de eerste 19 versen. Doch vooraf de 12 artikelen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder lezen we u voor het vierde gedeelte van de voorrede van de Dordtse leerregels. Doch geprezen zij in der eeuwigheid de Heere, de welke, nadat hij zijn aanschijn een ogenblik tijds van ons, die op menigerlei wijze zijn toorn en gramschap hadden verwekt, verborgen had. Voor de ganse wereld heeft bewezen dat hij zijns verbonds niet vergeet en het zuchten zijn der zijnen niet veracht. Want als daar nauwelijks enige hoop van herstel naar menselijk oordeel scheen voorhanden te zijn, heeft hij aan de doorluchtige en hoogmogende heren, de generale staten der Verenigde Nederlanden, dit in het hart gegeven dat zij, met advies en directie van de doorluchtigsten en kloekmoedigsten prins van Oranje, besloten hebben deze woedende zwarigheden met wettelijke middelen te bejegenen, welke door de voorbeelden der apostelen zelf en der christelijke kerk na hun tijd doorgaans zijn goed gekend en zelfs ook in de kerk van Nederland met grote vrucht voor deze gebruikt. En ze hebben een synode uit al de provinciën van hun gebied door hun autoriteit naar Dordrecht bijeengeroepen, nadat zij daartoe van tevoren verzocht en door gunst van de grootmachtigste koning Jacobus, koning van Groot-Brittannië, en der doorluchtigste prinsen, doorluchtige graven en machtige republieken verworven hadden, vele voortreffelijke godgeleerde mannen, opdat door gemeen oordeel van zoveel theologanten der gereformeerde kerk de leringen van Arminius en zijn navolgers in een zo vermaarde synode rijpelijk zouden worden onderzocht en alleen uit Gods woord geoordeeld, de ware leer bevestigd, de valse verworpen en de Nederlandse kerk eendracht, vrede en rust door Gods zegen wedergebracht. Job 5, de versen 1 tot en met 19. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoorde, en tot wien van de heiligen zult gij u keren? Want de dwaze brengt de toornigheid om, en de ijverdood de slechte. Ik heb gezien een dwaas wortelende, doch terstond vervloekte ik zijn woning. Verre waren zijn zonen van heil, en zij werden verbrijzeld in de poort, en er was geen verlosser. Wiens oogst de hongerige verteerde, dien hij ook tot uit de doornen gehaald had. De struikrovers slokten hun vermogen in, want uit het stof komt het verdriet niet voort, en de moeite spruit niet uit de aarde. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Doch ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan, wonderen die men niet tellen kan, die de regen geeft op de aarde en waterstrend zendt op de straten, om de vernederden te stellen in het hoge, dat de rouwdragenden door heil verheven worden. Hij maakt teniet de gedachten der arglistigen, dat hun handen niet één ding uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid, dat de raad der verdraaiden gestort wordt. Desdaags ontmoeten zij de duisternis, en gelijk des nachts tasten zij in de middag. Maar hij verlost de behoeftigen van het zwaard, van hun mond en van de hand des sterken. Zo is voor de arme verwachting, en de boosheid stopt haar mond toe. Zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtigen niet. Want hij doet smart aan, en hij verbindt, hij doorwondt, en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen, en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren.
Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn, zingen wij uit Psalm 6 en daarvan het 1e en het 4e vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. Aaimatig uw kastijde, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Keer eindelijk hier toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder. Wij noemden u van Psalm 6 en daarvan het 1e en het 4e zangvers. Gemeente, onze tekstwoorden kunt u vinden in het boek Job en daarvan het vijfde hoofdstuk van vers 16 tot en met 18, waar de tekst aldus luidt: Zo is voor de arme verwachting en de boosheid stopt haar mond toe. Zie, gelukzalig is de mens dewelke God straft. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtigen niet, want hij doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Dit tekstwoord spreekt van Elifas vermaning aan Job. We willen met de hulp des Heren letten op een drietal gedachten. Ten eerste tot moedgeving van de armen, tot nut van de beproefde, tot heling van de verwonde. Dus Elifas vermaning aan Job, ten eerste tot moedgeving van de armen, tot nut van de beproefde en ten derde tot heling van de verwonde. Geliefden, aan deze vermaning van Elifas, gericht tot zijn vriend Job, is reeds heel wat voorafgegaan. Job, van wie de Heere zeide, een man, oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad, is vanwege de verzoeking des Satans gekomen in een toestand van diepe ellende. Zijn bezittingen en zijn kinderen zijn hem ontvallen. Zijn lichaam is bezet met boze zweren. En zijn vrouw heeft hem de goddeloze raad gegeven om zijn God voor goed af te zweren. Welk een diepe beproeving. En alsof dit nog niet genoeg was, zijn zijn drie vrienden gekomen en hebben in verslagenheid 7 dagen en 7 nachten sprakeloos bij hun vriend Job gezeten. En dan lezen we in hoofdstuk 3 hoe Job zijn mond opent. Nee, niet om de Heere groot te maken, maar hij komt zover dat hij zijn geboortedag gaat vervloeken. In welke diepte kan ook Gods volk terechtkomen, als de Heere zijn aangezicht in het leven van dat volk verbergt. Na deze droeve getuigenis van Job komen wij aan het gedeelte van onze tekst. Elifas opent zijn mond. Hij is waarschijnlijk de oudste van de drie vrienden geweest, misschien ook wel de eerwaardigste. De inhoud van zijn vermaning vinden wij in hoofdstuk 4 en 5. Lees dit thuis maar eens rustig na. Een schone reden, vol van voortreffelijke waarheden, vol van heilzame middelen, maar waarvan we helaas moeten zeggen dat ze niet op de rechte wijze en op de juiste plaats uitgesproken zijn. En dit moet helaas ook gezegd worden van de redes die Bildad en Zofar hierna zullen uitspreken. Eerst heeft Elifas 7 dagen en 7 nachten gezwegen, wat voor Job de last, hem van Gods wegen opgelegd, alleen maar heeft verzwaard. De lijdensbeker van Job was door Gods hand volgeschonken. Thans zouden we zeggen dat door de inhoud van Elifas' reden deze beker als het ware overloopt. Elifas gaat de vergelijking trekken tussen Jobs verleden en Jobs heden. Job, zo zegt Elifas, nu gij zelf in de ellende gekomen zijt en tot de hulpbehoevende behoort, nu zijt gij verdrietig en wordt beroerd. Dat lezen we in hoofdstuk 4, vers 5. Maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig. Het raakt tot u en gij wordt beroerd. Elifas wil zeggen, Job, is dan uw godsvrucht, die zo helder in het verleden uitblonk, vergaan? Job, is de oprechtheid van uw hoop ten eenenmale uitgeblust. Job, zo horen we deze vriend zeggen, wanneer ik u zo aanzie, dan moet ik constateren dat gij tot de afvalligen behoort. Er is nog nooit één van Gods kinderen in zulk een toestand gekomen als waar gij op dit ogenblik in verkeert. Wij zouden haast zeggen, Elifas gaat ten opzichte van de omstandigheden van Job, waarin hij verkeert, achter Job een groot vraagteken zetten. Zo kan het wel eens zijn in het leven van de mens. We kunnen soms bepaalde gedachten van iemand hebben. En wanneer we dan de praktijk zien van zo iemand, die in ons oog geheel in strijd is met het verleden, dan zijn we spoedig geneigd om te zeggen, ik heb me in die persoon sterk vergist. Uw geval, zo horen we Elifas zeggen, is gelijk aan hetgeen de dwazen en de goddelozen overkomt. Job, zo vervolgt hij zijn rede, wanneer ge u niet als een zondaar aan de rechtvaardigheid Gods onderwerpt, dan moet ik u zeggen dat er niets is wat u hieruit redden kan. Dit is een woord waarvan wij moeten zeggen, dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De vraag is nu of hij het bij deze raadgeving laat. Nee, gelukkig niet. Hij laat in deze omstandigheden een zeer heilzame raad horen. Namelijk om in deze weg God te gaan zoeken met het ganse hart. Want hier spreekt toch iemand die bezet is met de vrezen des Heren. Hij is geen vreemdeling van het werk Gods. Hij weet op welke wijze de Heere zijn kerk leidt en onderwijst. En vandaar de inhoud van het woord van Elifas zeer waardevol. Maar het is een juist woord dat hij niet op de rechte wijze en op de juiste tijd uitspreekt. Job, zo horen we Elifas zeggen, ik zal eens laten horen wat ik onder deze omstandigheden zou doen. Doch, zo zegt hij in hoofdstuk 5, vers 8 en 9, ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan, wonderen die men niet tellen kan. Hij zegt, die God, die de gedachten van de arglistigen teniet doet, die de behoeftigen van het zwaard kan redden. En zie, zo komt hij tot het woord van onze tekst in vers 16. Zo is voor de arme verwachting, en de boosheid stopt haar mond toe. Geliefden, dit is een woord dat alle menselijke wijsheid ver te boven gaat. Het is alsof alles hier tegen elkaar strijdt. Een arme achten wij over het algemeen als een van de meest beklagenswaardige mensen. Wij achten iemand gelukkiger in zijn bezit dan in zijn gemis. De mens toch openbaart zich niet alleen in het tijdelijke, maar ook in het geestelijke leven, als een vijand van armoede. Wanneer we daar Job zien zitten, de ellendigste van alle mensen, een man die alles kwijt is in het tijdelijke leven, geslagen in zijn eigen lichaam, die zijn geboortedag heeft vervloekt, wanneer we hem daar zien zitten als een ten dode opgeschrevene, zouden wij dan kunnen en durven zeggen dat er voor zo iemand nog verwachting is? Vraag het eens aan Job, wat hij denkt aangaande dit woord, of er voor zo een nog hoop is. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers 24, want voor mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden uitgestort als water. Nee, Job kan er op dit ogenblik ook niet doorheen zien. We ontmoeten hier een arme naar de wereld, maar ook een arme van geest. Hem is alles ontvallen. De Heere zal ook in het leven van Job bevestigen dat hij zichzelf zal overhouden, een ellendig en arm volk, het welk op de naam des Heren vertrouwen zal. Voor de arme Job is er verwachting, maar hij zal met de gehele kerk aan de weet komen, dat van zijn kant nooit en te nimmer een mogelijkheid zal worden gevonden om zijn armoede te boven te komen. In de wereld hoor je nog wel eens dat men door dag en nacht te werken boven de ellende uitkomt. Maar zo ligt het niet in het leven van hem die door de zaligmakende werkingen van Gods geest arm gemaakt worden. Nee, dat is geen volk dat door doen en laten deze armoede onder de knie kan krijgen. Ze kunnen in het begin van die weg, de welke de Heere met hen houdt, in die veronderstelling wel eens leven, maar naar gelang ze trachten hun hoofd boven water te krijgen, gaan zij ervaren wat de dichter heeft gezongen in Psalm 38, vers 4. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Er is een volk dat niet anders kan verwachten dan ten onder te gaan in de ellende. De Heere laat hen zien dat ze meer schuld dan kapitaal hebben. Nee, koersstijging, zoals op de geldmarkt van de wereld, is hier uitgesloten. Ze worden meer en meer ervan overtuigd dat hun munt niet gangbaar is bij God. Het zijn niet mensen die veel, maar alles missen, arm aan kennis, terwijl ze steeds dwazer worden in zichzelf, arm aan gerechtigheid, daar al hun gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, arm aan heiligheid, want wanneer zij het goede willen doen, dan ligt het kwade hun bij. Hoe staat het met u, gemeente, ten opzichte van zulke armoede? Hoeveel zijn er die wel over armoede spreken, maar van wie de huizen tegelijk overlopen? Hoeveel die over hun geestelijke armoede spreken, maar die nog nooit in waarheid tot de belijdenis van de dichter in Psalm 40 kwamen? Schoon ik arm ben en ellendig. Maar zie, ondanks dit alles, zegt toch Elifas, zo is voor de arme verwachting. Nee, deze verwachting komt niet van de zijde van Job, komt ook niet van de zijde van de mens, komt ook niet van de zijde van de drie vrienden komen. Die heeft hij wel gehad, maar als het van die kant had moeten komen, dan was Job op die plaats van ellende voor eeuwig omgekomen. Het is met recht wat de profeet Jeremia schrijft in hoofdstuk 3, vers 23. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en van de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Dit is hetgeen Job nu gaat ervaren, dat er voor de armen verwachting is. Nee, de grond van deze belofte ligt niet in de mens. De inhoud hiervan is gefundeerd op hetgeen we lezen in Psalm 39. Waar de dichter uitroept aan u: wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Wat een rijke inhoud is dan het woord van deze vriend van Job. En dan mogen hij er zelf niets van verstaan, maar dat neemt niet weg dat de waarheid, de zekerheid, de rijkdom eeuwig vast ligt in hem, die nooit beschaamt degene die het van hem verwachtte. En vandaar zou die ellendige, die arme, die verslagene in zichzelf zich niet grotelijks moeten verblijden? Zijn er in ons midden wie met een Job aan alle kanten schipbreuk hebben geleden, die als een gans verslagene, als een ellendige te neerzitten, geen uitzicht hebben aan enige kant, die beschaamd uitgekomen zijn met hun vrienden, met kinderen des Heren, op wie ze misschien voor die tijd hun vertrouwen hebben gesteld, hoor dan het woord des Heren. Zo is voor de arme verwachting, verwachting vanwege dat werk, dat die gezegende leider van het nieuwe verbond heeft aangebracht. Nee, dan leidt het woord van Elifas ons niet in de eerste plaats naar Job, maar naar hem die rijk was, maar arm is geworden, opdat armen van geest door zijn armoede met rijkdom vervuld zouden worden. Armen, zo heeft hij beloofd, zullen met goederen vervuld worden. Daarom, armen van geest, de koning heeft zelf, eenmaal staande op de preekstoel, namelijk de berg der zaligsprekingen, dat volk toegeroepen: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan mogen Elifas er hier niets van zien, en Job mogen er hier niets van ervaren. De kerk mogen dat woord menigmaal in twijfel trekken. Maar geloof dit, armen, ellendigen, nooddruftigen, de hemel zal van dat wonder eenmaal eeuwig vervuld zijn. Maar zie, Elifas vervolgt zijn rede en zegt in het 17e vers, zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Daarom verwerp de kastijding des Almachtigen niet. Deze vermaning leidt ons tot onze tweede gedachte, tot nut van de beproefde. Geliefden, er is geen plaats waar de noodzakelijkheid, de dierbaarheid, de beminnelijkheid meer ervaren en gevoeld wordt dan onder het kruis dat de Heere zijn kinderen oplegt. Dat is een zaak voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar dat heeft hij zijn kinderen geopenbaard. De grote hervormer Luther heeft eens gezegd: hoe liever de Heere de zijnen heeft, des te meer legt hij hun in deze wereld op. Dat was een woord uit de praktijk gesproken. Want als er één een kruis heeft gehad, dan is het zeker Luther. En wij lezen in Hebreeën 12 vers 8, maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Vandaar ook dat wij hier lezen, zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Wij beluisteren in dit woord, zie, een uitroep van verwondering. Zie, roept Elifas uit. Hij wil als het ware zeggen, merk eens een ogenblik op, dat nu een mens, die vanwege de zonde rampzalig moet worden genoemd, gelukzalig geheten kan worden. Hoe is dat nu toch mogelijk? Daar toch van uw en mijn staat moet worden gezegd, dat deze van nature een rampzalige staat is. Ge ziet daar Elifas staan voor een ellendig en uitgestoten mens, namelijk Job. En dan te zeggen, zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Wij zouden zeggen, er is geen ongelukkiger mens dan zo'n mens. Toch is het woord van Elifas getoetst aan de waarheid en de praktijk van Gods kerk. Nee, dan moet ge niet denken dat degene wie de straf overkomt zichzelf altijd acht, precies het tegenovergestelde. Dan denk ik weer aan hetgeen Job heeft gezegd in hoofdstuk 3. Daar acht hij zichzelf niet gelukzalig vanwege de straf des Heren die hem treft. Wanneer dat zo was, had hij zeker zijn geboortedag niet vervloekt. Er wordt hier dus gesproken van straf. Wat straf is, weten we allemaal, ook onze kinderen. Ik geloof dat onze kinderen allemaal wel eens straf hebben gehad, van vader of moeder, op school of waar dan ook. Dat je niet alleen straf hebt verdiend, maar ook straf ontvangt. Nu wordt hier dus ook van straf gesproken. Er is echter een groot verschil in straf. Wij zouden kunnen spreken van een rechterlijke straf en een vaderlijke kastijding. Aan de straf waarvan hier gesproken wordt, ligt een vaderlijke liefde ten grondslag. Van nature zijn we allen kinderen des toorns. Denk aan hetgeen ons doopformulier daarvan zegt. In onze Heidelberger catechismus lezen wij ook dat de gerechtigheid Gods eist dat wij vanwege onze zonde met tijdelijke en eeuwige straffen moeten worden gestraft. Toch wordt hier gesproken over mensen die gelukzalig worden genoemd, dewelke God straft. Hoe is dat nu toch mogelijk? Wel, geliefde, dat is een volk dat vanwege de genoegdoening van Christus aan het kruis mag ervaren, wat Jesaja in hoofdstuk 53 heeft uitgesproken. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat een zalig nut wordt er dan in deze straf, die Christus, de leider van het nieuwe verbond, onderging voor Gods kerk ervaren. Dat zal ook Job eenmaal op Gods tijd mogen ervaren. Er komt een tijd in het leven van Job dat hij met de mond gaat belijden en in het hart mag geloven wat hier Elifas, zij het niet op de juiste wijze, heeft gesproken, namelijk: gelukzalig is de mens die God straft. In zulkend straf mag dat volk ervaren dat de roede die de Heere hier gebruikt van honing druipt. Nu een vraag, jong en oud. Nee, geen vraag of ge wel eens straf verdiend hebt of straf ontvangen hebt. Maar is zulkend straf waarover het hier gaat u vreemd? Dat wil zeggen dat gij in die straf zijn vaderlijke liefde, zijn vaderlijke kastijding mocht opmerken, ja, dat ge een welgevallen mocht nemen in de straf van uw ongerechtigheid. Wanneer ge daar vreemdeling van zijt, moet van u worden gezegd dat gij in plaats van gelukzalig rampzalig zijt. Maar wanneer dit in het leven geen onbekende zaak is, om die vaderlijke liefde te mogen verstaan, de noodzakelijkheid van dat straffen te mogen ervaren, daar het toch het enige doel des Heren is om dat volk pasklaar te maken voor het hemelleven, dan kan van zulk een volk gezegd worden: zie, gelukzalig is de mens dewelke God straft. Dan denk ik hier aan hetgeen eenmaal David mocht zeggen in zijn leven, wat te lezen in Psalm 119, vers 75. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn en dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Hij mocht ook die vaderlijke liefde ervaren toen hij vluchten moest voor zijn zoon Absalom. En zouden we hier niet denken aan het woord van de profeet Jesaja in hoofdstuk 12, vers 1. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Wat een voortreffelijke kastijding in het leven van zulk een volk. Nee, het is geen mens die hier een mens kastijdt, maar Elifas spreekt over de kastijding van de Almachtige. De mens van nature is altijd maar bezig die kastijding te verwerpen. Maar er is ook een volk op de wereld wel door genade die kastijding mag aanvaarden. Dan zien ze in die kastijding als het ware het mes van de geneesmeester, die de dodelijke wond die zij zichzelf hebben aangebracht gaat reinigen. Wij zouden nooit van het geloof, van het geduld, van de lijdzaamheid van Job hebben gehoord, wanneer het kruis, wanneer de druk, wanneer de kastijding van de Almachtige aan hem voorbij gegaan was. Vandaar ook het wonder waarvan Elifas hier spreekt. En wat zou het een voorrecht zijn wanneer Gods volk het nut van die beproeving eens mocht opmerken. Och geliefde, laten we maar eerlijk zijn. En dan gaat het over Gods volk. Wanneer de Heere hem bezoekt met zijn roede, bestraft op hun levensweg, wat zijn ze dan geneigd veel te spreken over de inhoud van hetgeen waarmede ze worden bezocht, maar weinig over het nut waartoe zij worden bezocht. Wat een voorrecht, wanneer wij het nut en de noodzakelijkheid van de bestraffing eens mogen zien. Dat maakt deze niet alleen licht, maar ook aangenaam. Dan zouden ze die vaderlijke bestraffing voor al het goud van de wereld niet willen missen. Weet dat het kruis, terwijl ook van Gods wegen de kerk wordt opgelegd, dikwijls een middel is dat hen voor veel zonden bewaart en hen verbindt aan die grote kruisdrager. Neem eens aan, dat geldt ons allen, dat ge nooit anders dan voorspoed had, dat al hetgeen de wereld biedt, ons dag en nacht in de schoot geworpen werd. Zou het geen ontzaggelijk gevaar zijn? Acht het niet klein dat de Heere ons ook in de uiterlijke weg nog tegenkomt met zijn bestraffing, met zijn vermaning. Wij lezen niet voor niets in de klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 27 en 28. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Immers, hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Een kruis, een juk van Gods wegen ons opgelegd, kan ons bewaren voor veel kwaad. Het is ook daarom dat Elifas zegt, verwerp de kastijding des Almachtigen niet. In het bijzonder gaat het hier over het nut voor Gods kerk aangaande deze beproeving. Zeg mij, worden ware christen niet het meest bekend gemaakt met de listen van de vorst der duisternis, met zijn vurige pijlen, in wegen van kastijding, in wegen van druk, in wegen van kruis? Dan willen we dit zeggen, dat Gods volk nooit meer de waarde van het bloed, de noodzakelijkheid van de gerechtigheid van Christus, van die leider van het nieuwe verbond leert kennen, maar ook nooit meer de helse kracht, het gif van de vorst der duisternis, dan daar waar aan hun zijde alles wordt afgebroken, zodat ze als een hulpeloze, krachteloze en machteloze op de wereld komen te staan. O geliefden, daar gaan zij ervaren waartoe de duivel in staat is, maar ook waartoe Jezus, als die grote overwinnaar in het leven van de kerk, in staat is. Job heeft de duivel het beste leren kennen in een weg van afbraak aan zijn kant. Dat is de praktijk van Job, maar ook van de ganse kerk. Het is vaak zo, wanneer die vaderlijke roede der kastijding ons treft, dat de zonde weer levend wordt. Dat is in het natuurlijke ook zo. Een eenvoudig voorbeeld willen we noemen. Iemand moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Je krijgt een gesprek met zo iemand en dan hoor je vaak zeggen, dominee, ik geloof toch dat nodig is dat de wagen op mijn levensweg weer eens een ogenblik wordt stilgezet. De gedachten, mijn genegenheden, gingen zo uit naar de dingen van deze wereld. En nu kom ik toch een ogenblik aan de weet dat er nog wat anders is dan dit tijdelijke goed, dit tijdelijke leven. Ik denk hier ook aan hetgeen de broeders van Jozef hebben ervaren. Ze komen in aanraking met die in hun ogen harde Heer Jozef, voor hen onbekend. En dan gaan ze met elkaar spreken over de misdaad die zij hebben begaan. De zonde die ze in het verleden hebben bedreven, worden weer levend vanwege de behandeling van hun broeder Jozef. Er is dus een nauw verband tussen de kastijding en de zonde, die daardoor in het geheugen worden teruggeroepen. Daarom ook de waarschuwing die de Heere ons doet horen. Die geldt ons allemaal. Nee, niet alleen Job, niet alleen Gods volk. Wij zullen allen acht moeten geven op dit woord. Verwerp de kastijding des Almachtigen niet. Die bestraffing is geen zaak van vreugde, maar veel meer van droefheid. Doch daarna, zegt de apostel, geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Maar zie, de vermaning van Elifas gaat verder, want, zo zegt hij in vers 18, hij doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Dit leidt ons tot onze derde gedachte, wanneer wij zien dat deze vermaning leidt tot heling van de verwonden. Geliefde, de Heer heeft een roeden om te slaan, maar ook balsem om te helen. Dat is hetgeen gij vaak mist in het leven van de mens. Er wordt vaak gestraft, maar dan bemerkt ge dat de liefde erin ontbreekt. En een bestraffing waar de liefde in ontbreekt, daar kan nooit de ere des Heren in worden bedoeld, maar ook het heil niet van degene die wordt bestraft. Wat al een reden kunnen er zijn, wanneer men iemand bestraft, kan zijn om eigen eer te redden. Dat beluistert ge als het ware hier in de taal, ik zal laten zien dat ik de baas ben en dat ik ook een zekere macht heb. Ik zal laten zien dat ik vader ben. Laten zien dat ik moeder ben. Je zal onder de gezinstucht buigen. Wanneer liefde de inhoud niet is, dan bewaren de Heere ons te gaan straffen. Nooit zal er bestraffing aan het juiste doel beantwoorden. Dan alleen daar waar de liefde de grondtoon is. En wie van ons staat er dan niet schuldig? Wanneer echter de praktijk mag zijn dat je straft uit kracht van liefde, dan is degene die gestraft wordt er goed mee, maar je bent er zelf ook goed mee. En wat voor een resultaat dit dan in de praktijk afwerpt, daar gaat het niet in de eerste plaats over. Maar wel gaat het hier over dat je het heil van de gestraften op het oog hebt en de eer van hem die de straf heeft gedragen. Vandaar dat Elifas hier zegt, hij doet smart aan, maar verbindt ook. Hij doorwondt en zijn handen helen. Geliefden, de tuchtslagen kunnen soms hard aankomen. We leven op het ogenblik in een maatschappij dat je hierover eigenlijk niet meer moet spreken. Tucht is een woord dat niet meer past in deze eeuw van humaniteit. Je moet het op een geheel andere wijze aanpakken, zo hoort men zeggen. Toch is de tuchtschool voor Gods kerk de beste vruchtschool. Het drijft Gods volk uit tot hem, waarvan hier staat. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Helaas ziet men Gods volk wel eens als een volk dat ze gehele leven moet verkeren onder de roeden en tuchtslagen van de hemel. Maar zo is het toch in de praktijk niet. Als dat waar was, zou dat een beklagenswaardig volk zijn. En dan mogen de een meer getuchtigd worden dan de ander. De Heere weet op het allervolmaakst wat de zijne nodig hebben. Veel beter dan ze het zelf weten. Toch is het een volk dat ook verstaan mag dat de Heere niet verstoot in eeuwigheid. Dan zijn er tijden in hun leven dat ze met de bruid uit het hooglied gaan uitroepen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Nee, meen niet, met alle eerbied gesproken, dat de Heere een harde Heer is voor zijn volk. Als er één een harde Heer is, dan is het degene die de naam draagt van vorst der duisternis. Hij belooft alles en geeft totaal niets. Nee, de beleving van Gods volk ligt in dit woord vervat. Hij doet smart aan en verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Elifas spreekt hier over smart. Wie van ons weet niet wat het woord smart inhoudt? Wanneer we jong zijn, dan kan er al vaak zulk een smart zijn. Smart vanwege ziekte, vanwege het verlies van een vader, moeder, broer of zus. Wat een smart kunnen ook lichaamskwalen veroorzaken. Wie zal ooit de diepte van het woordje smart kunnen peilen? Dat grijpt veel dieper in dan het woordje verdriet. Dat gebruikt Elifas hier dan ook niet. Wij hebben hier zulk een duidelijk voorbeeld in onze geschiedenis. Wanneer we Job daar zien zitten, dan moeten we toch zeggen, de Heere doet hem smart aan. Hij is niet in staat het onder woorden te brengen. Ik denk in dit verband ook aan een Jeremia. Wanneer hij daar zit op de puinhopen van Jeruzalem, daar hoort ge deze knecht des Heeren uitroepen, is er een smart gelijk mijne smart, waarmede de Heere mij bedroeft? Job spreekt ervan in hoofdstuk 14. Mijn vlees nog aan mij zijnde heeft smart, mijn ziel in mij zijnde heeft rouw. Elifas tracht het woordje smart nog dieper uit te drukken, wanneer hij spreekt van doorwonden. Hij doorwondt, zegt hij, en zijn handen helen. Het grondwoord doorwonden wijst ons niet alleen op een bepaalde lichamelijke ongesteldheid, maar het ziet op iemand wie een zware wond wordt toegebracht. Het is als het ware een doorsteken van ziel en lichaam. Maar die zie, dat smart aandoen en doorwonden, doet de Heere nu op tweeërlei wijze. Hij doet het als een wrekend rechter in het leven van hen die zich verharden en die in hun leven doorbrengen in de zonden en ongerechtigheid. In het leven van de zulke oefent hij zijn wraak zonder mededogen. Dan doet hij smart aan en doorwondt hij. Maar hij doet dit niet alleen als een grimmig rechter. Hij doet dit ook als een dierbare heelmeester. Dan doet hij smart aan en doorwondt. Maar met dit doel, om dat ingekankerde kwaad, om dat dodelijke gezwel der zonde, op zulke wijze uit te gaan snijden, dat het strekt tot eeuwig heil van de doorwonden en tot eeuwige zaligheid van dat volk. Wat een gelukkig volk, dat zich als zulk een patiënt onder de behandeling mag stellen van zulk een geneesmeester. Zo'n geneesheer hebt ge nog nooit ontmoet in de wereld. Er zijn vele kwalen, maar waar ge ook komt, het gaat 9 van de 10 keer over de lichamelijke ongesteldheid. Als je vraagt, hoe gaat het? En dan heb je nog niet eens het lichamelijke op het oog, dan krijg je vaak een heel ziekteregister te horen. Begint dan bij de patiënt en het eindigt bij de dokter. En toch, hier opent zich een bron voor dodelijk verwonden, die voert naar die grote geneesmeester in de hemel. Dat zijn patiënten die daar terechtkomen, die niet in de eerste plaats door lichamelijke smarten worden gedreven, maar die de smart van de zonden in gaan leven. Zij gaan iets verstaan van de wonden die zij geslagen hebben, vanwege hun zonden in hun verbondshoofd Adam. Dit is een volk dat aan de weet komt, dat elk middel dat tot zijn genezing leiden moet, ten eenenmale faalt. Maar welk een troostbaar dan datgene wat wij hier in ons tekstvers mogen lezen. Daar wordt zulk een dodelijk verwonde uitgedreven tot hem, waarvan Jesaja gesproken heeft in hoofdstuk 53, vers 4, waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Ze dachten eerst zeker aan hun dodelijke kwaal te moeten sterven. Maar wanneer de Heere behaagt zulk een ziel aan de voeten te brengen van die grote geneesmeester, dan mogen ze daar ervaren dat hun smart zo groot niet kan zijn of hij verbindt, dat de wonden der zonde zo diep niet kunnen zijn, of die gezegende heelmeester giet daar balsem in. Nee, geliefde, de smart van hun geliefde meester was zo groot dat er niet één van die verwonden behoeft om te komen. De wonden van die gezegende Christus, de leider van het nieuwe verbond, lagen zo diep dat niet één van dat verwonde volk behoeft te sterven. De wonden der zonde vinden balsem en genezing in de wonden van Jezus. Van hem kan met recht gezegd worden dat hij smartedrager was. Nee, hij was het niet alleen in uiterlijke zin vanwege het uitwendig lijden, waardoor hij overstelpt is geworden. Hij was in veel hogere mate strafdrager, namelijk vanwege het vreselijke zielenlijden. Wij lezen dat toen hij door de hand van zijn vader de hof van Gethsemane werd ingeleid, zijn ziel geheel bedroefd werd tot de dood toe. Hij zag boven zich de toren van de Almachtige, beneden zich de machten van de duisternis, in zich het gewicht van de zonde. Deze smart kon niet hoger gaan. De angsten der hel vervulden hem met een nameloze zielensmart. Wie zou ooit in hem, die daar kroop als een worm en geen man, in deze man van smarten degene hebben herkend waarvan Elifas zegt, hij doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen? Toch is hij degene van wie de dichter heeft gezongen wat we samen doen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest, zingen we van Psalm 103, het tweede vers. geliefden. Elifas sprak wel een woord van waarheid, maar niet op de rechte plaats en op de juiste tijd. Van welke eeuwigheidswaarde zou echter dit woord moeten zijn voor u en voor mij? Voor de armen, zo zegt hij, is er verwachting. En de boosheid stopt haar mond toe. Er staat eigenlijk dat wie zich verhardt, wie geen acht geeft op het woord des Heren, eenmaal, voor eeuwig, in het oordeel zal worden betrokken. Voor de armen is er verwachting. Nee, niet voor degene die met de inwoners van Laodicea komen tot het getuigenis. Wij zijn rijk en verrijkt en hebben geen dingsgebrek. En van wie de Heere zegt, gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Voor de armen is er verwachting. Wij behoeven niet te staan naar armoede in deze wereld. Als de Heere dit voor mij en u nodig acht, zal dit ons zeker overkomen. Laten we daarnaar staan, gemeente, om een arme van geest te mogen zijn. Want er is geen rijker volk op de wereld dan zulk een arm volk in zichzelf. Verwerp de kastijding des Almachtigen niet. Wanneer de Heere nu voorkomt met zijn straffingen, met een bijzonder kruis vanwege ziekte, rouw of droefheid, dan mochten we er zijn vaderlijke liefde en trouw in opmerken. Och, het is waar. De mens is zo geneigd die kastijding en die straf van zich af te schudden, gelijk een hond het water van zich afschudt. Welk een hoog doel kan de Heere ermee hebben? Jonge mensen, wanneer het in je jeugd niet zo gaat zoals je het graag zou willen, wanneer de Heere je reeds vroeg een bijzonder kruis oplegt, wanneer je misschien in je jonge tijd met veel tegenheden te kampen hebt, dat kan zijn op school, in je studie, op je werk, in je gezondheid. Ga dan met al die omstandigheden je binnenkamer in om te vragen of de Heere je bekend wil maken met hetgeen hij daarmee voor heeft. Nee, niet om het in de eerste plaats af te bidden en om er zo gauw mogelijk vanaf te zijn, maar om juist te mogen verstaan dat de Heere door zulk een weg nog spreekt, opdat je wederkeren zal tot de Heere. We hebben het reeds aangehaald, namelijk het woord van de profeet Jeremia. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Wat geven we ons jonge hart gemakkelijk over aan de vergankelijkheid van deze wereld, alsof het lege hart daarmee vervuld zou kunnen worden. Wat kan vooral in onze jeugd de wereld trekken? En daarom, jeugd, jonge mensen, verwerp de kastijding des Almachtigen niet. We hebben gezegd, vader en moeder kunnen wel eens falen in hun kastijding, maar de Heere faalt nooit. Hij ziet met een innig verlangen uit, wanneer hij u de kastijding zendt, dat gij wederkeert, gelijk die verloren zoon naar zijn vader, dat ge eens jaloers mocht worden op dat volk, dat hier wel wordt gestraft, maar dat straks, voor eeuwig, daarvan zal worden ontslagen. Daarom sta ernaar om twee zaken in beginsel aan de weet te mogen komen, namelijk hoe rampzalig wij zijn van nature en hoe gelukzalig dat volk door genade is, hetwelk zijn geklank kent. Weet dat er meer vreugde en zoetigheid gevonden wordt in het dragen van het kruis dat de Heere oplegt, dan dat ge zonder kastijding zijt en de weg der zonden u voert naar de eeuwige ondergang. Ga moet eens vragen aan Gods volk of het die kastijden die die straffende hand des Heeren in het leven zou willen missen. Dan zal het antwoord van Job en de kerk zijn wat de dichter zegt in Psalm 119, vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. Het waren middelen die de Heere gebruikte, opdat ze ootmoedig met hun God zouden wandelen. Een geheiligd kruis maakt een sterk gelovige, en een sterk gelovige is ten alle tijde een nederig, ootmoedig, zondig mens. Volk, de Heere doet u veel ervaren, dat hij wel smart aandoet, maar ook verbindt. Alle dingen zullen ook voor u mede moeten werken, ten goede. En daarom, wanneer de kastijding en uw straf uw deel zal zijn, dan mocht ge niet met een Jacob zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Maar dat ge dan met het woord van de apostel Paulus tot uzelf mocht inkeren. Verblijdt u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijdt u. Amen. Onze slotzang zei uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. Psalm 118, het derde vers. De gelezen predikatie was van dominee J. Meinders. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.